Dit is Queer Catch, de podcast. De podcast waarin wij, Anne,
Jesse
en Siobhan elke week in gesprek gaan over queer representatie,
geschiedenis,
kunst,
cultuur,
relaties
en seks.
Vond je dat zo grappig?
Nee. We krijgen queer natuurfeitjes van Pelle.
We zitten aan tafel met artiesten en iconen uit de LHBTIQ+ community.
Oftewel, de alfabetmafia.
Maar het is vooral heel gezellig.
Heel gezellig.
Oh.
Ja.
Heel gezellig.
Heel gezellig.
Zoiets?
Ja. Catch you on the flip side. Catch you up on news. Catch you with a queer guest.
Catching up
with Queer Catch. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Queer Catch, de podcast.
Hallo, hallo, hallo,
chat. I did it.
You did it.
I did it.
I did it very well.
Ik weet ook niet waarom ik elke keer zenuwachtig ben, want het is één zin.
Het is één zin en mensen weten ondertussen ook al wat de zin is.
Ja.
Dus misschien is daar ook wel waar de nervositeit van ligt. Dat je denkt, oh, ik ga dat misschien...
Ik ga het fout zeggen.
Fout zeggen.
Mensen hebben andere verwachtingen van mij.
Andere verwachtingen van jou. In ieder geval, waar we geen andere verwachtingen van hebben... is dat we vandaag met een fantastische gast weer in onze studio zitten.
Woep, woep.
Wij zitten vandaag met Esmee van Loenen in de studio. Dat was spannend, zag je nu? Ik moest ook een beetje...
Zo'n ongelooflijk moeilijke achternaam.
Zo'n ontzettend moeilijke achternaam. Maar ik was vandaag, weet je, want het is zo'n goede vibe vandaag hier in de studio, dat ik kon uitspreken dat ik het altijd spannend vind om mensen hun achternamen te onthouden. Want ik moet ze altijd aankondigen.
Maar weet je wat ik, want ik ken jou best wel goed, toch?
Oh.
Ja, maar goed, ik zie het, als iemand zich dan voorstelt als ze bij ons in de studio komen, dan zie ik de stress al.
Ja.
En dan vaak, als ze dan beginnen, dan zie ik, we zitten hier vandaag in de studio met... En dan is er een pauze waarin jij je hele leven over denkt.
Ja.
Waarin jij het even niet meer weet.
Nee, dat klopt.
En dan heb je altijd stress.
Ik snap je heel goed. Yes. Je mag me ook As Mayonnaise noemen.
Wauw, As Mayonnaise.
Kan je dat wel
onthouden? Is dat je artiestennaam?
Mm-hmm.
Echt?
Ja, een soort van.
Dat is te gek.
Ja.
Dat is echt een goede artiestennaam.
Dank je.
As Mayonnaise, ook een goede dragnaam.
Ja, dat is een hele goede dragnaam. Mm. Misschien, nee, As Mayonnaise is goed. Ik wilde zeggen Ashley.
Of Miss As Mayonnaise.
Ja.
Ja, misschien kan ik die nog binnenkort ontwikkelen.
Ja.
Nou,
ja.
Die krijg je mee.
Ja, dank je.
In ieder geval, wij beginnen met het rubriekje zonder naam. Yes.
Nou, dat was sad. Maar goed.
We hebben even niet jou de aandacht gegeven van de ontwikkeling die jij doormaakte op dit moment.
Ja, ik was ook op een journey met mezelf.
In ieder geval, we kunnen kiezen, voor de mensen die het niet weten en voor Esmee, we kunnen kiezen tussen een opmerkelijke ervaring voor een douchegedachte of een besefmoment. Nou, ik moest even denken. En vandaag neemt Anne het mee. Anne, wat heb je meegenomen?
Ik heb een douchegedachte meegenomen. Nou, weet je, want ik heb zoveel meegemaakt. Ik ben een maand in Frankrijk geweest.
Ja.
Zeg maar, ik heb heel veel meegemaakt. Maar dit is een douchedag die ik gisteren had en ik dacht, oh, dat ga ik doen.
Oh, te gek.
Dus die heb ik opgeschreven. Oh ja. Sorry, auto buiten. Ik wil even...
City life.
Motor, brommer, scooter. Ik weet nooit het verschil daartussen. Weet iemand het verschil? Ja.
Ja, het is dus...
Ik vind het ook heel moeilijk.
Thanks.
Ja.
Oké, gelukkig.
There's support.
Mijn ding was dus een douchegedachte. En dat is, wanneer worden meisjes vrouwen?
Wow.
Want, dit klinkt van, ja, als ze volwassen zijn. Maar ik zeg soms bij bijvoorbeeld als ik aan het werk ben over collega's. Oh ja, er is een nieuw meisje. Terwijl, die is misschien 25.
Ja.
Maar ik vind vrouw dan lastig. Ik zeg wel heel vaak meid. Maar dat zeg ik ook tegen al mijn vrienden die mannen zijn. Dus, ja. Zeg maar... Wanneer wordt een meisje een vrouw? En wanneer gaan wij die taal veranderen?
Wat zou jij zeggen over jezelf? Er wordt vanuit de backstage... Ja, het is moeilijk, maar zoveel wat zeg. Maar zij heeft geen mic.
Oké, okay, is het niet... zodra je... Nee, ik bedoel, wat je zegt over wanneer we mensen vrouwen in plaats van meisjes gaan noemen, is het dan persoonlijk of in de biologie?
Ik denk, wat mijn vraag meer is, zeg maar, wanneer ga ik, Wanneer noem ik iemand om me heen een vrouw en wanneer een meisje? Ik vind het namelijk... Soms word ik een vrouw genoemd, maar door andere mensen word ik nog een meisje genoemd of zo. En dan denk ik, ja, ik weet ook niet waar ik me meer mee identificeer. Ik voel me nu steeds meer dat ik denk, ik wil een vrouw genoemd worden. Ik ben een vrouw.
Ja.
Okay.
En ik ben niet meer een meisje. Maar goed, dat is dus... Ik ben nu 24.
Maar zit er dan een negatieve lading op het woord meisje?
Ja, ik denk het wel.
Ik zie Esmee ook knikken.
Ja, toch?
Ik heb dat ook wel, maar het is vooral gevoel, denk ik.
Het is een meisje of vrouw. Een beetje soms.
Ja, ik had vandaag, las ik toevallig een nieuwsbrief die iemand had gemaakt over mijn workshop. Die was langsgekomen en die benoemde mij in het artikel de hele tijd meisje.
Oh.
En ik was echt even zo'n meisje, ik ben geen 12.
Ja.
En toen werd ik echt een beetje onzeker van. Toen dacht ik, nou...
Maar is het dan ook uiterlijk gebonden? Dus zeg maar, is het zo dat zodra je zeg maar wat... Ja, ik weet het niet. Hè. Ik zeg maar wat, als je wat ouder oogt, dat je dan ook niet meer meisje genoemd kan worden? En zodra je zeg maar de youth in yourself...
Ik denk wel dat het ermee te maken heeft voor de buitenwereld. Als in, als je op een bepaalde manier kleedt of eruit ziet... of inderdaad wat ouder bent, dan word je sneller vrouw genoemd.
Mm.
En als je wat jonger oogt, dan word je sneller een meisje genoemd. Alleen ja, op een gegeven moment... Ja, ik betrap mezelf er dus ook op dat ik dan collega's of mensen om me heen... die rond mijn leeftijd zitten, een meisje noemen. Dan denk ik, maar in welk opzicht is het nog een meisje?
Ja, want we doen het bij mannen niet. Of jij, je zegt soms jongen. Maar niet, dat is niet jongetje.
Nee.
Zoals het verkleinen van het woord. Toch, je zegt, ja, ik zit. Als je zeg maar scholieren hoor je zeggen, ik zit met een jongen in de klas. Toch?
Ja.
Maar niet met een jongetje in de klas. Maar je zegt ook niet, ik zit met een man in de klas.
Nee.
Nee. Maar je zegt wel, er was vandaag een man die me aansprak in de supermarkt.
Ja.
Je zegt niet, maar misschien spreek je wel een jongen jou ook aan.
Ja, maar jongen.
Sjoof.
Ik vind het lastig dat ik geen microfoon heb. Maar dan is het dus jongen en meid. Anders zeg je, ik zit met een nieuw meisje in de klas.
Ja, maar in ons geval gebruiken wij meid voor alle genders.
Ja, oké, maar dat is... Omdat,
zeg maar,
dat is,
ik noem iedereen meid.
Ik noem mijn broer meid.
Ja, dat vindt hij niet leuk. Je hebt geen mic.
Ik heb geen mic. Dus het is ook niet gezegd. Niemand hoort het. Oh. Nee, ik zeg het wel eens gewoon over mijn broer. Zo van, oh, die meid, ja. Zij gaat morgen trouwen.
Ja.
Ja.
Ja, maar het is zo irritant dat als je luistert en dat je net iemand hoort praten, dat er stilte valt.
Sorry.
Jij bent de regisseur.
Ja, maar
jij zou hier moeten letten.
Oké, maar vrouw klinkt dan ook misschien soms best wel oud. Of niet? Zeg maar, ik heb een nieuwe vrouw in de klas. Of ik heb een nieuwe vrouw op werk. Dan denk je, en ik zou dan denken, oh, deze is persoon is 35 plus.
Ja.
Maar word je niet gewoon een vrouw na de middelbare school?
Nou, en dat, wat ik bedoelde met biologisch gezien, ben je dan niet een vrouw wanneer je zeg maar, ongesteld bent geworden, vruchtbaar bent? Is dat niet het moment dat je... Waar heb je je zonnebril op?
Dat is de ouderwetse.
Ja, zo, hoezo heb je je zonnebril op?
Ja, sorry, omdat ik even mijn haar goed ging doen. Zo, ik ben er weer.
Is dat niet zeg maar, in de biologie dat je vrouw bent wanneer je reproductief bent?
Nou, daar
maar dat ben je als je 12 bent soms. Ik werd voor het eerst ongesteld in groep 8.
Ja, nee, dat vind ik een beetje onzin. Dat mensen dat...
Ja, oké. Ja, dat vind ik wel anders.
Vrouw is gewoon... Je bent vrouw als je dat zo voelt. Het is een gevoel.
Ja, dat is het misschien ook.
Oh, misschien moeten jullie als female presenting mensen zelf toekennen wanneer je meisje en vrouw bent.
Ja, je hebt er niet heel veel zeggenschap over.
Nee, maar dat wij dat nu zeggen, we maken dat statement nu.
Verbeteren. Ja. Ik verbeter mensen ook heel vaak. Als ze zeggen, oh, dat meisje, dan zeg ik vrouw. Weet je wel, like, what the fuck?
Ja.
Dat is ook al gewoon heel behulpzaam, denk ik.
Ja, ik merk het steeds meer aan mezelf dat ik een soort van allergisch ben voor het woord meisje. Dan denk ik, nou, maar dat is niet meer nu. Dat is niet meer, andere mensen omheen zijn dat niet meer.
Dat is het antwoord op je vraag.
Dus, het zelf.
Conclusie. Even recapitulerend. Is het niet de conclusie, dus het antwoord op je vraag, wanneer word je een vrouw als je, in plaats van meisje, als je zelf dat idee hebt? Dus als iemand jou zegt, als iemand tegen jou zegt, oh, dat meisje zeg je. En je voelt van nee.
Dit is het niet.
Dit is het niet meer. Ja. Ik ben nu een vrouw. Dat dan het moment is. Nou, dat was mijn inbreng. Dank.
Mm-hmm.
Ja, dat denk ik ook. Nou, dat is blij. Goeie douchegedachte. Ik zal er volgende week weer eentje meenemen.
Oh, maar nee, ik mag nog even snel inhalen over een persoonlijke kwestie.
Je mag een persoonlijke kwestie.
Zeg maar, want ik vind
het
altijd wel heel speciaal als mensen mij meneer noemen. Dan denk ik altijd,
dat snap ik wel.
Hey. Want vandaag, ik zat vandaag in de metro hier naartoe. En toen waren er zo'n groep scholieren, groep meiden. En toen kwam er eentje naar me toe en die zei, meneer, u heeft echt mooi haar. En toen zei ik, dank je. En dan word ik altijd een beetje bang, want dan denk ik, wat gaat er nou komen? En toen was, mag ik het aanraken? En toen was ik echt zo, oh my god, this is my worst nightmare. En toen deed ik een soort van, try me. En toen raakte ze het aan en toen gingen alle meiden gillen. En toen dacht ik echt, en nu voel ik ook dat haar handdruk nog steeds op mijn hoofd. Oh. Want ik dacht, jij hebt natuurlijk middelbare scholier en je bent natuurlijk vies. Luister. Jij was je niet. Oké. Okay. We sluiten hem af. Dit was het rubriekje zonder naam.
Yes.
In ieder geval, lieve mensen, wij zitten hier weer vandaag met een gast, wat natuurlijk wonderbaarlijk goed is. Dat is ons hele concept. Maar goed, wij zitten er vandaag weer een. Met wat voor een? Zo. Wat we altijd doen in de aflevering, voor de mensen die nu voor het eerst luisteren, zijn misschien heel veel mensen die denken, huh, waar zijn ze allemaal aan het doen? We zitten in seizoen 4, maar weet je, we love new people. We gaan nu even kennis maken met Esmee. We gaan kijken, wie is deze gast? En daar hebben we een leuk spelletje voor. Dan gaan we het even hebben over onderwerpen die gaan over de gast. En dan, nou ja, dan ontsporen we vaak. En dan aan het einde hebben we een geheim van de gast. En dan mag je een geheim vertellen aan ons. Of niet.
Spannend.
Ja, dat ligt er altijd aan. Goed. Zullen we maar beginnen met het beginspel?
Het beginspel, tuurlijk. Laten we beginnen met het beginspel. Is dat mijn spel dan?
Dat denk ik, ja.
Maar jij zei net dat mijn spel eruit lag.
Nee, dat was een open vraag.
Oké, maar hij was nog niet gesloten. Het eerste spel wat we doen.
We noemen het ook
een
spel.
Heel zenuwachtig van spelletjes.
Het is een pop quiz.
Het is heel makkelijk. Het is namelijk gewoon wat jij vindt.
Ja, oké. Okay. Dus ja, dat kan ik wel.
Dat is no problem, denk ik. Mm-hmm. Het is alleen wel, je moet wel be quick. Snel kiezen. Dus dit of dat. Mm. Ik geef je twee opties. Jij kiest tussen de opties. Hebben we pronouns al gevraagd?
Nee, hebben we nog niet gevraagd.
Oh.
We hebben nog niet gevraagd.
Laten we dat eerst doen. Wat zijn je pronouns?
Mijn pronouns dus zijn zij, haar. En eigenlijk is dit de tweede keer in mijn leven dat ik ook die dienst erbij toevoeg.
Oh.
Ja.
Oké.
Dat is een nieuwe ontwikkeling.
Nieuwe ontwikkeling in mijn leven.
Nice.
Ja.
Die van jullie?
Hij, hem.
Zij, haar.
Mevrouw de directrice.
Ik zei haar.
Zij, we hebben dit ooit zelf gezegd?
Jawel. Are you ready for it?
Ja.
Komt-ie. Kruidvat of ethos?
Kruidvat.
In of uit?
In.
Binnen of buiten?
Binnen.
Tuin of balkon?
Tuin.
Kort of lang?
Lang.
West of oost?
West.
Tomaten of groentesoep?
Groente.
Vroeg of laat?
Vroeg.
Donker of licht?
Licht.
Witte of rode wijn?
Wit.
Open of dicht?
Open.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang.
Binnen of buitenland?
Binnenland.
Tulpen of rozen?
Tulpen.
Schilderen of beeldhouwen?
Beeldhouwen.
Work.
Dat was hem. Yeah. Nou, dat ging hartstikke goed.
Vind ik goed.
Vond je het spannend?
Nee, ik keek lekker naar de wolken, dus dat stelde me gerust.
Nou, misschien is het volgende onderdeel dan spannender. Zet jij de timer?
Ja.
Oké. In het volgende onderdeel krijg je 30 seconden.
En je moet zo vaak opdrukken als je kan.
Ja, dat kan ik wel. Okay.
30 seconden krijg je Esmee. 30 seconden om te vertellen het moment dat je bent geboren. En het moment dat je hier zit en alles wat ertussen is gebeurd. Oké? Ben je ready? 3, 2, 1, go.
Oh god. Oké, ik werd geboren en toen werd ik zeg maar in een gezin waar met 5 oudere zussen. En dan was ik zeg maar de jongste in. En toen was ik een beetje het roze schaap. En toen ging ik naar de kunstacademie, want dat wilde ik heel graag. En toen vond ik opeens een meisje heel erg leuk. En toen ging ik daar meer in ontdekken. En toen ging ik opeens in een studentenhuis wonen met allemaal leuke mensen. En toen ging ik naar Feyenoord studeren en kutjes kleien en niet chappen. En nu heb ik daddy issues en mommy issues.
Work.
Oh nee, deze is maar het is meer van ding, ding, ding. Tijdsomhoog.
En final question. Wat is de naam van deze autobiografie? Ik weet hem al, denk ik.
Oh,
ik hoorde
één woord. Input geven?
Kutjes kleien.
Ja, ik zou
wat een perfecte boektitel.
Ja. Kutjes kleien, ja.
Vind je dat goed?
Ja.
Nou, input van de vloer.
Dank je.
Maar wauw, ik hoorde allemaal dingen. Ik moet even rewinden. 5 oudere zussen?
Druk. heftig, lijkt me.
Ja. Of, ja, het, dat valt eigenlijk wel mee. Want ik heb nooit met, ze hebben nooit met z'n allen samen gewoond.
Oh.
Mijn oudste zus was al getrouwd voordat ik zeg maar er was, bestond.
Oh, wow. Oh, hoe kan dat?
Ja, ik heb gewoon hele oude ouders.
Oh, ja. En die dachten gewoon, we willen een nakomeling.
Ja, ze wilden heel graag een jongetje, maar die kwam er maar niet.
Ja, en blijven ze proberen.
Ja, maar ja, 6 mislukkelingen. Nou ja, gender. Maar ik ben nu een beetje gender questioning, dus misschien ben ik het soort van de...
Ja, kom jij over 5 jaar, denk je opeens, ze hebben toch gelijk gehad.
Ja, ik weet het niet, ja.
Nou, dat ga je dan zien. 5 ouders, zussen. En waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Amersfoort.
Okay,
een jaartje gewoond en toen ging ik naar Nijkerk.
Oh,
Niekerk.
Echt heel dichtbij. Putten, sorry.
Zij komt uit Putten.
Ze waren niet bij voorgesprek natuurlijk, de luisteraars. Nee. Maar goed, ik kom uit Putten. Dus, en we hadden het er net al een beetje over.
En Nijkerk en Putten, wat is dat?
De Bijbelbelt.
Inderdaad.
Ja, maar het ligt echt naast elkaar. Nijkerk is wel... Daar zit ook die groene middelbare school. Weet je het ook weer?
Ben je daar naartoe geweest?
Nee, ik wilde er altijd naartoe. Maar dat was een fase dat ik 2 weken lang dacht dat ik tuinman ging worden.
Oeh.
Mijn moeder zei volgens mij toen ze van... Nou, ik denk niet dat jij dat wilt. Het zei ik nee, niet. Ik denk het ook niet.
Het was ook niet heel leuk geweest daar. Het is school, was echt zo'n hele boerenschool.
Ja, het is echt... hoe noem je dat?
Agrarisch.
Mm.
Maar is dat dan ook alleen maar... Even tussendoor, weer off the record. Is het dan... Nee, niet echt off the record, sorry. De director was triggered. Nee. Sorry, niet echt off the record. Maar is dat alleen maar voor VMBO?
Ja. Ja, je kon daar niet... was VMBO een lager volgens mij. Je kon daar niet HAVO doen. Daarom kon ik er überhaupt ook niet heen, want ik wilde eigenlijk HAVO gaan doen.
Welke school ben jij wel naartoe geweest? Wat voor een...
Groefbeek Ermelo. Christelijk College.
Mm. Ja? En hoe was...
Ja, oh. Korlaar.
Hoe?
Korlaar College.
Dat ken ik niet.
Oh, dat was een beetje de ghetto school in Nijkerk.
Oh.
Ja.
Nee,
ik mocht echt als enige in mijn klas naar die school. De rest moest naar het christelijke school in Guido de Bray in Amersfoort.
Oef.
Guido de Bray.
En hoe was het dan... Nou, jullie hebben daar natuurlijk beide ervaringen. Maar hoe was het dan om jezelf zo... Om überhaupt op te groeien in die Bijbelbelt. Als roze schaap, zoals je zelf net zei.
Ja, ik had dus nooit echt door dat ik in de Bijbelbelt was opgegroeid. Wanneer kwam jij erachter dat jij, zeg maar... Was jij heel erg bewust?
Ja, ik denk zodra ik kon praten dat ik het wel wist.
Ja?
Ja, mij kwam heel... Ja, mijn ouders waren heel christelijk. Ze gingen elke zondag naar de kerk. Maar ik ging ook al naar een hele christelijke basisschool. En... Alles van kerken, zo catechisatie en dingen. Dus, ja,
maar ik had dat ook. Maar het is niet dat. Dan zit je zo in een bubbel dat je niet bewust bent dat de buitenwereld anders is dan die bubbel.
Op zo'n die manier.
Ja.
Ja, ik denk toen ik naar de middelbare school ging, kreeg ik allemaal vrienden die moslim waren. En toen gingen wel meer wereld voor me open, zeg maar. Want dan, dan kom je er inderdaad pas achter van: oh, dit is niet hoe iedereen werkt en is. Ja. En jij?
Ik kwam er denk ik pas een jaar geleden of zo echt achter. Dat ik het echt voelde.
Oh.
Dat ik het zo op ging zoeken. Zo'n Bijbelbelt en waar dat dan precies is. Het is natuurlijk super breed. Gewoon zo'n hele vlaag in Nederland. Maar dat ik echt soort van een hotspot zat, was ook nieuw voor mij. En ook het besef dat het woordje kerk in Nijkerk zat, was ik ook, zeg maar...
Aha. Dat besef is nieuw ook voor mij. Nijkerk, ja. Oh, ja.
Oh, oké. Okay, makes sense. Ja.
Ja, dus het is... Wat er was pas opgezocht, 26 kerken of zo. Maar dat is in Barneveld volgens mij.
Dat is nog erger.
Dat is nog erger dan.
Ja.
Dat is echt zeg maar
de
kern van de kerk. Ja.
Ja.
Yes. Maar in Putten en Nijkerk volgens mij ook. In
wat voor een richting? Wat voor een kerk zat je?
Protestants. Wel vrij, maar niet een Halleluja-kerk. Zoals ik dat noem. Niet een we gaan allemaal samen met vlaggen en je wordt gedoopt op je 14e kerk. Maar... Beetje traditioneel.
Ja, maar ik moet wel zeggen, ik ben een keer met jou mee naar de kerk geweest. Mensen zitten wel op de knieën.
Nee joh. Ja, mijn vader, omdat hij ging trouwen, vriend.
Ja, maar dat heb ik...
op de knieën voor in de kerk, op zo'n
Ja, dan ging zo de pastoor, ging dan zo...
Ja, dat is als je gaat trouwen.
De dominee.
Dat doe je ook als je niet gelovig bent.
Nee.
Toch?
Nee.
Je gaat er toch op een gegeven moment zitten ook?
Nee. Zo. Dat is alleen maar voor God.
Ja, maar goed, dat is niet... We gaan niet elke zondag met z'n allen voor in de kerk op de
knieën
zitten.
I did not know. Ik vond dat een enorm gebeuren. Ik zag dat, ik ben ook naar de kerk geweest vroeger, maar niet naar dat soort kerken.
Wat voor kerk ging jij dan?
Nou, mijn opa en oma, die zijn protestants ook. Mm. En die gingen naar echt zo'n supervrije kerk waar een PlayStation binnen was en zo.
Oh.
Ja, dat was een PlayStation hok. Ja. Ja. En er waren musicals en zo.
Wij hadden ook musicals.
Wij ook.
Het heette ook Kerk de Regenboog. Dus nu denk ik...
Oh.
Aha. Oh. Musicals.
Queerbaiting.
Regenboog.
Oh, dat is echt gewoon het overkoepelende symbool van de kerk en de queer community. Ja. De regenboog.
Ja, ik denk dat ze daar niet heel blij mee zijn.
Nee, maar we kunnen het wel soort van zo'n beetje die polarisatie dichten of zo.
Ja.
Een beetje dichtsmeren met de regenboog.
Ja, mijn opa en oma hadden altijd bordjes, die kinderbordjes waar dan bijbelplaatjes op stonden. En ik wilde dan altijd die met Noach. En de regenboog. Mm. En dan ging ik mijn hele bordje opeten, omdat ik het plaatje wilde zien.
Oh.
She wanted to see that rainbow.
Cute. Maar ging je ook vast naar de kerk, gewoon elke zondag en zo? Of?
Ja, elke zondag. Maar ik hoefde niet meer twee keer, zoals mijn zussen wel nog moesten.
Ochtend,
bij mij waren ze
avonds.
Al een beetje losgeweekt, weet je wel, omdat ik de jongste ben. Dus ik moest er één keer
Op
de zondag. Moest jij één of twee keer?
Eén keer.
Oké.
Okay. Ja, ja.
Dan waren wij zeg maar de lucky ones.
Ja, de lucky ones. Ja. Het kan zoveel erger.
Twee keer.
Ochtends en avonds.
En ja.
Ja, mijn vader doet dat nu wel eens. Maar ja, ik ken ook wel mensen die echt ook op oud en nieuw, als het dan op zondag valt, gewoon eerst ochtends en 's avonds nog naar de kerk gaan.
Oh, ja. My god.
Zeg maar, had je ook categorisatie?
Ja.
En vereniging?
Maandagavond. Categorisatie. Oh. Met je groepje. Praten nog meer over God.
Bijbelstudie.
Ja, hou op. Anyway, maar toen je daar uit, maar was je, heb jij dus een moment gehad dat je switchte? Was je gelovig überhaupt of ging je gewoon omdat het moest?
Ja, dat vind ik dus een moeilijke. Ik denk wel dat ik toen wel echt geloofde, maar ik ben gewoon heel goed gelovig. Ik ben gewoon heel gevoelig voor andere dingen in mijn omgeving.
Ja.
Een heel gevoelig mens. Dus ik nam gewoon alles gewoon over.
En nu?
Nu geloof ik niet meer. Sinds een jaar durf ik dat te zeggen eigenlijk. Dat ik echt niet meer christen ben of niet meer geloof dat er een God is. Nu noem ik mezelf een agnost, als ik het goed zeg.
Ja.
Dat is dat je niet gelooft in überhaupt het bestaan van een God of juist wel een...
Dat je het niet weet. Dat er atheïst is, dat je inderdaad...
Oh, dat het een satanist. Ik denk, wow, dat is... Zij gaat snel naar een ander onderwerp. Nee, zij...
Atheïst, ja.
Dat is dat je niet gelooft in.
Ja.
En jij gelooft dan wel dat er iets zoals een god zou bestaan of kunnen bestaan.
Ja, volgens mij is het meer dat je het gewoon niet weet. Dus dat je het soort van openlaat.
Oh, je ontkent het niet.
Ja.
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 Ik vind het ook altijd zo verwarrend.
Ja, want dan denk ik, ja, ik wil niet zo'n harde mening innemen van er is niks. Like, I don't know.
Ja.
Want
ja.
Ik voel soms wel dingen en ik geloof ook wel in een soort van spiritualiteit en zo. Dus ja. Is dat, dan kan je ook, je kan natuurlijk ook zien als een god.
Ja, vind ik ook.
Dus.
Maar als je god gewoon omdraait, dan staat er dog.
Het is gewoon god.
Het is gewoon god.
Maar ik ben wel... want ik hoor je ook zeggen net van dat je dat pas sinds een jaar zegt. En ik had ook, ik denk dat het echt zeg maar 3 jaar heeft geduurd voordat ik steeds meer ging twijfelen aan het geloof. En steeds meer ging, ja, denk en dan soms als nieuwe mensen het vroegen, zei ik al van nee, ik ben niet christelijk. Maar bij heel veel mensen was ik dat nog wel christelijk. Mm. Was het voor jou ook zo moeilijk of is dat nog steeds moeilijk proces van dat je het bijna niet durft te zeggen? Of dat je ook bijna niet durft te vloeken, want wie weet is het wel allemaal waar?
Ja, ik snap heel goed wat je zegt. Maar ik ben er net een beetje uit aan het gaan, naar die fase of zo. Want ik heb er... ik maak er heel veel kunst over ook. Afgelopen schooljaar heb ik het geloof betrokken in mijn kunstpraktijk. Om daar dat te kunnen onderzoeken. Dus ik heb het daardoor een beetje meer een plekje kunnen geven. En kan ik nu echt zeggen het van nee. Of misschien.
Ja.
Zeg maar. Dat is mijn kunst, is een beetje mijn way of processing stuff in life.
Ik hoor een mooi bruggetje aankomen.
Ja, ik hoor het ook.
Ja, kunst. Want je doet kunstacademie nog steeds?
Ja. Ik ga na de zomer afstuderen.
Wow.
Welke school doe je?
HKU.
Ah,
ja.
Nice.
Mm-hmm.
Nice.
Ja. Fine art.
Fine art, ja. Die zat ook in Arnhem bij ons, ja.
Fine art.
Ja, het heet ook Fine Art, volgens mij.
Dat kan wel.
Anyway, punt is... en heb je daar... Ging je naar die school toe met een soort van... Ik weet wat ik wil gaan maken. Of kwam je daar en heb je ontwikkeld tot de maker die je nu bent?
Nou, ik kwam er wel met een heel duidelijk idee. Want ik wist dat ik hem moest maken, maar natuurlijk ontwikkelde dat zich enorm.
En wat was dat?
Die ontwikkeling.
Nee, waarmee
ik kwam.
Ja, waarmee kwam je op de opleiding?
Nou, ik heb daarvoor heb ik MBO gedaan. En daar deed ik styling, interieur en vormgeving.
Oh ja.
En daar was ik al creatief bezig, maar ik wilde gewoon heel erg meer de dingen doen die ik wilde doen. En niet omdat iets goed verkoopt of omdat een ander dat van me vraagt. Mm-hmm. Dus ik kwam er met het idee, oké, wat wil ik? En toen was ik net al een beetje bezig met feminisme en zo. Dus ik begon eigenlijk al meteen met vulva's en een soort van controversiële onderwerpen en zo. Ook een beetje te schoppen tegen mijn ouders en zo. Want op het moment, ik zei tegen mijn moeder dat ik Feyenoord wilde gaan doen. Uh-huh. Toen weet je, het eerste wat ze zei was, ja, ga je dan alleen maar kutjes en tietjes kleien?
Die had
ze zien liggen in mijn kamer. Dat deed ik stiekem zo. Ja.
En dat is uiteindelijk?
Uiteindelijk, ja, allemaal zo weer terechtgekomen.
Ja, nice. I like it. Wat vinden ze nu van? Zijn ze, is ze nog steeds niet helemaal?
Ja, dat is een beetje een dingetje nog. Ze weten dus niet precies heel goed wat ik maak. Want ze snappen kunst gewoon niet zo goed. En dat is fijn. Ze supporten me heel erg in gewoon alles wat ik doe. Alleen op een ander level.
Ja.
Dus.
Ja, en er is volgens mij doe je ook heel veel verschillende dingen. Dus je doet het inderdaad dus het kleien. Maar ik hoorde ook dat je dingen deed als filminstallatie.
Mm-hmm.
En
workshops geven.
Workshops, je geeft zelfs workshops daarin.
Ja.
Dus het is ook, en dat is natuurlijk waar kunst altijd vaak onder valt. Het is natuurlijk een heel breed iets. Waar je gewoon creativiteit in gaat stoppen. En dan dat komt eruit. Maar als je nu kan zeggen, dit is waar ik nu zit. Wat is dan wat je doet?
Ja, ik noem het eigenlijk gewoon altijd interdisciplinaire kunstenaar. Dus ik wil niet één. Ik hou niet van één ding. Daar ben ik ook queer. Een soort van.
Nice.
Als ik gewoon een idee heb, wil ik dat idee gewoon. Ik begin altijd vanuit een soort van passie of zo. En daaruit komt dan zelf een medium. Dus dat is nooit vast aan het begin. En als het dan bij een bepaald, als bijvoorbeeld een taboe wil doorbreken, maar ja, hoe werkt het dan het beste? Werkt dat het beste in een video-installatie of in een workshop? Of altijd wel heel, het heeft dan overkoepelend thema, zoals altijd hands-on of een soort van toegankelijk probeer ik het te maken. Maar het medium is altijd los. Is dat antwoord op je vraag?
Ja,
maar ik kan me ook, als ik luister, kijk, ik heb natuurlijk dingen gezien van wat jij doet, maar als ik luister dan, maar dat is natuurlijk met kunst altijd heel moeilijk om te pinnen, dan weet ik, ik vraag me af of dan mensen denken, oh, dat is wat, dat is, daarvoor ga ik naar SME. Ja, dus.
De vraag stellen.
Dus de
wat maak je?
Sorry, ik denk even dat ik moet overschakelen naar de regisseuse. Nee. Doe maar, hier.
Wij gaan op vakantie.
Ja, alle drie de mics. Give me. Ja, dat was zo'n enge vraag. Was het toch niet? Ik zei tegen Jesse, dan moet je even misschien een concrete vraag stellen. Hij was onder mijn oh, god.
Gaat heel
nou,
goed.
Nou, Esmee.
Nou, it's all me. It's a me show.
Nee, maar dan ik denk dat je dan moet vragen van...
Vraag de vraag dan.
Ja, ik kom eraan, oké? Okay?
Same.
Wat maak je specifiek? Zeg maar, kun je het visueel maken?
Maar wil je mijn onderwerp of mijn materiaal?
Nou, wat voor dingen heb je al gemaakt? Want ik heb bijvoorbeeld iets van jou thuis liggen.
Oké, wat ik heb gemaakt.
Ja.
Ja. Ja, nou ja, wat je thuis hebt liggen. Dus laten we daar even inhaken. ik heb een
thuis
hele...
liggen?
Er ligt iets van mij thuis. Bij jou thuis. Oh my god. Nee, ik maak kutasbakken.
Ik ga heel hard. I love it.
Daar ben ik like 3 jaar geleden mee begonnen of zo. Een soort van grappig ideetje dat we samen gingen kleien. En toen ging ik dat maken, want ja, grappig of zo. Mm. Dat is een beetje uitgegroeid. Nu verkoop ik ze bij een galerie in Amsterdam. En gewoon via vrienden. Om een soort van de vulva op het gankelijke manier bij iemand in het huis te zetten. Het is een keramisch product. Wat abstracter. Dus dat is één ding wat ik maak. En daar vanuit zijn eigenlijk heel veel vervolgstappen gekomen. Waar ik wat directer ging werken. Want dat is best wel abstract. Een geabstraheerde vulva. Okay. Toegankelijk.
Ja.
Maar dan denk ik, ja, maar ik wil meer. Want dit is toch wel heel braaf. En ik hou niet zo van braaf. Dus daar is eigenlijk dan mijn vulva klei workshop uitgekomen. Dus van, oh, maar ik kan wel vulvas kleien, maar kan ik ook realistische vulvas kleien? Mm. En daar is dat eigenlijk uitgerold. En dan zo'n vulva klei workshop is een heel vast medium. Dat is een activiteit.
En komen gewoon groepen mensen komen dat bij jou doen?
Ja, dat doe ik dan soms bij een café. En dan verkoop ik met kaartverkoop. En dan gaan we dat soort van daar doen. Mm. Ik heb het ook een paar keer op een festival gedaan. Ik sta deze zaterdag ook op een festival. Oh, ik sta op de Leuke Festival. Ik moet voor 150 mensen klei meenemen.
Te gek.
Hoe dan?
Ja, dat is echt heel spannend.
Maar wel heel leuk.
Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Want dat is wel gewoon super vet. Dat ik daar ook een ander publiek ga bereiken. Maar over mijn werk, zo'n workshop dient dan eigenlijk soort van als een inspiratie voor mijn andere werk die ik maak. Dan noem ik mijn werk graag gesprekstarters. Mm. Dus ik heb bijvoorbeeld een onderbroeken verzameld van mensen. Gebruikte onderbroeken, wel gewassen. Mm-hmm. En daar heb ik dan een slinger van gemaakt en foto's opgeprint van mijn afscheiding.
Oh. Oh.
Om een soort van afscheiding, topic afscheiding te benoemen in mijn werk. En een soort van die onderbroeken in een feestelijke verpakking, a.k.a. een slinger, om het soort van een taboe onderwerp op een toegankelijke manier en een soort van grappige manier te vertalen.
En wat hoop je dan dat zoiets teweeg brengt? Of is het dan ook weer, mogen ze mensen zelf weten, of ook weer gewoon een gesprek starten? Van?
Ja, eigenlijk vooral gewoon gesprekken starten. Omdat ik dan ook dan uit mijn jeugd dat daar nooit echt gesprekken waren. Of er was nooit ruimte voor kritische vragen of voor om je open te stellen. Dus dat wil ik heel graag doen in mijn werk.
Hmm. Ja, het is wel mooi, denk ik. Ik denk dat er zoveel wat ik nu ook nog leer over mijn eigen lichaam en zo, denk ik. En wat andere vrouwen dat ook inderdaad, omdat het vroeger of niet besproken werd of gewoon niet veel besproken werd, is echt bizar. Mm-hmm. Hoeveel mensen er eigenlijk van dingen, ja, dat je niet eens van jezelf alles weet. Ja. En hoe het werkt en wat erg is en wat niet. Dat vind ik bizar.
Ja,
dus ik denk dat
het is echt een soort van ook therapie of zo. Ik voel me soms best wel vaak een therapeut in mijn workshops. Dat er komt best wel vaak trauma ook omhoog bij mensen. Mm. En dat is echt heel zwaar ook voor mezelf. Ik ben altijd daarna echt helemaal kapot. Na zo'n sessie, als een soort van gespreksleider. Maar het is ook wel heel erg goed voor mijn hart, zeg maar. Om een soort van zo verbonden te zijn met zoveel mensen en een soort van iets te kunnen betekenen.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen.
En heb je een specifieke doelgroep? Heb je een soort van, zijn er een groep mensen die ik het liefste wil hebben met dit soort workshops?
Het liefst natuurlijk mensen die daar nog niet zoveel mee bezig zijn geweest. Zodat je er echt wat voor kan betekenen.
Ja, voor zeg maar een groep hetero, cis, witte mannen.
Van 40.
Van 40.
Ja, ik heb dus nog geen één hetero man gehad.
Nee, die doen dit natuurlijk niet. Dat is natuurlijk weer
maar dat gaat zaterdag dus wel voor het eerst zijn, denk ik. Want daar zijn gewoon mensen die daar een biertje te veel op hebben en bij mij komen kleien.
Denk je hele abstracte vulva's krijgt?
Dat denk ik ook.
Ik denk niet dat ze weten hoe het eruit ziet.
Ja. Het is ook wel echt een gesprekstarter.
Uit een cis-man perspectief, ga maar vulva kleien.
Ja.
Misschien komen er wel hele gekke dingen uit of zo.
Ik denk sowieso dat daar gekke dingen uitkomen, maar goed.
Ja. Ja, maar dat is een beetje dat mijn vervolgstap. Zo voelt dat heel erg. Ja. Ik heb me nu vooral gefocust op mensen, op vulva-eigenaren, om daar even bij de kern te blijven. Ja. En dan als dat een soort van, als ik me daar goed bij voel, dan ook een keer die penis-eigenaren erbij te betrekken.
Ja.
Maar het is ook denk ik wel interessant, want niet als je tegen iemand zegt van nou, ga maar een vulva kleien, of ze dan die van zichzelf kleien, of dat ze een soort van voorbeeld in hun hoofd hebben van oh, zo ziet dat er waarschijnlijk uit, dus dat ga ik maken. Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen af en toe met de spiegel kijkt hoe het eruit ziet.
Mm-hmm.
Ja, en dat normaal is misschien wel zo'n gespreksopener, wat je net zei, dat kan.
Ja, voorheen heb ik altijd een soort van huiswerk meegegeven aan iedereen. Dat ze van tevoren voor het evenement even naar vulva moesten kijken met een spiegeltje.
Oh, dat is ook confronterend voor mensen die dat nog nooit hebben gedaan.
Ja, dus dat is ook vaak een first timer voor heel veel mensen. Ja. En ik heb ook altijd spiegeltjes liggen, dat mensen dan naar de wc kunnen lopen met een spiegeltje en zo.
Even koekeloeren.
Ja, even kijken. Soms hebben mensen een foto van een vulva naast zeg maar, het kleiwerkje liggen op tafel. En dan is het gewoon... Het is een hele open sfeer. Mensen durven gewoon.
Maar heb je een eigen atelier daarvoor? Of kan je dit alleen maar doen zeg maar, dus op plekken waar je dus een afspraak hebt gemaakt?
Nee, alleen op andere plekken. Ja. Althans, mijn eerste was bij mij thuis. Ik woon in een studentenhuis met 20 mensen.
Oh. Wow.
Ja. Dat is een hele grote keuken met een woonkamer en een hele lange tafel. Dus daar heb ik mijn eerste sessie gedaan met vrienden en huisgenoten. Dus daar is het een beetje ontstaan.
In Amsterdam?
In Utrecht. Ja. Ja. Dus die zijn er altijd van de partij om lekker gezellig te kleien. Maar ik doe het eigenlijk altijd dus op andere locaties.
Ja. Ja, maar dan lijkt het me wel spannend, omdat het dus zo een veilige sfeer moet zijn en ook een open sfeer. Zo van, je weet eigenlijk nooit waar je dan gaat zitten. Hoe je dat dan een veilige omgeving maakt. Ja. Maar dat gaat eigenlijk heel natuurlijk.
Ja, dat is gewoon dan door de kunst die ik dan ook meeneem. Ja. Wat ik eerst nooit echt zag als kunst. Dit is ook een beetje een ding, een struggle van mij. Is het kunst of is het een attribuut? Maar dat is, weet je, vakhokjes. Maar dan hang ik gewoon foto's op van mijn afscheiding dan. Of tekeningen die mensen hebben gemaakt van een vulva. Want vaak, iedereen moet altijd eerst even een vulva tekenen voordat ze mogen kleien.
Ah.
En die verzamel ik. Ik heb echt zo'n stapel, hele dikke stapel van vulva tekeningen.
Nice.
Om er gewoon een beetje in die sfeer te komen, zeg maar. Vorig had ik ook een tv-scherm waar af en toe een vulva tevoorschijn kwam. En ja, dus zo kan je door beeld zo'n safe space creëren.
Nice.
Moet je er getalenteerd voor zijn? Als in, ik denk niet dat ik een vulva zou kunnen tekenen.
Nee, dat is juist het leuke. Ik zeg altijd dat het niet gaat om perfectie, maar om connectie.
Ah. Ja. Dat is, hoe noem je dat? Catchphrase.
Ja.
Ja.
Dat is jouw Real Housewives catchphrase.
Ja.
Het gaat niet om perfectie, maar om connectie. Wat doe je dan? Want die filminstallatie heb ik ook. Daar ga ik van aan, zoals kunstschool laat het zeggen. Wat doe je daar dan?
Nou, ik heb nu een video-installatie staan in Zwolle. In Museum De Fundatie, het Nijenhuis. Super vet. Mijn eerste museum-expo.
Nice.
En wat daar te zien is, is eigenlijk een video van mij waar ik ASMR maak. Over maandverband en tampons. En waar ik een soort van kreun. En waar ik een soort van taboe onderwerpen. Oh. Waar ik dan een soort van ASMR mee maak.
Oh.
Zonder praat. Maar dat is dan iets wat... Het was niet bedoeld als een video-installatie, dat werk. Dat komt er gewoon dan toevallig bij. Maar het concept daarvan is dat het een soort video of een kerkdienst is. Die installatie. En mijn video dan dient als een... Ja, mis was niet echt in de... Preek, ja. Het
is niet
preek.
In de protestantse kerk.
Nee.
Nee, dat is katholiek geloof ik.
Een preek. Wat vond jij nou van de preek?
Lang, altijd.
Ja, precies. Lang en saai. Of you hate it or you love it. Dat heb je ook met ASMR.
Ah. Dus daar zie je je brug.
Ja. Ik zie heel veel bruggetjes.
Ja. En kan je het alleen bewonderen of kom je met mensen... Moet je zeg maar alleen instappen? Is het een solo performance?
Er staat dus één stoel. Dus voor één persoon is de ervaring ultiem. Ga je zitten, kijk je direct naar een kleine tablet waar de video op te zien is. En die tablet hangt in een vogelhok die van binnen bespiegeld is.
Oh.
Het vogelhok heeft mijn vader ooit gemaakt vroeger. We hadden vroeger duiven. En die heb ik nu bejazzeld met spiegeltjes aan de binnenkant. Het hok is ook open. Ik was dan de duif, die is weggevlogen. En dan nu is er een soort van nieuwe preek in. Ja. Makes sense. A lot of sense in my
Heart. Ik kan het wel heel goed voor me zien. Jawel. Ja. Ik volg je wel, maar ook omdat
ik een enorme kunstschool ook heb gedaan. Ik volg het wel, dat idee en dan zo.
En ook dat je het allemaal meeneemt vanuit je eigen... Dat is ook wel iets heel moois. Dat heeft mijn vader ook weer gemaakt. Nou, dat is heel tof.
Mm-hmm. Ja, ik hou gewoon van dingen waar een ziel in zit of zo. In dat hok zit heel veel betekenis achter voor mij. In geschiedenis, van een bepaald vorm of voorwerp. Zo heb ik, als je daar zit, heb je ook aan de linkerkant... een kruis hangen. Gewoon een kruis van de kerk. Die ook bejazzeld is met spiegeltjes. Dus een disco kruis.
Nice.
Maar daar heb je bovenop zit dan een rondje. Dus het is een combinatie van een kruis met het vrouwensymbool.
Oh.
Als een soort van infusion van de twee werelden.
Weer een bruggetje.
Ja. En daarachter zit een ledstrippie. Want wij hadden een kerk. In onze kerk hadden we een kruis met een ledstrip. erachter.
Oh, they were...
Ja. Ja.
Come on, lighting.
Lampjes. Dat moest dan ook erbij. Ja.
Heilig, hè?
Nice. Ik ben heel benieuwd. Dus voor, en tot wanneer is die expo nog te bewonderen?
Tot 8 oktober.
Oh, wow. Ja. You did that. Come on now. Tot 8 oktober in Zwolle in...
Het Nijenhuis.
Het Nijenhuis. Mm. Dus voor de luisteraars als je in Zwolle omgeving zit, ga dat checken.
Nice. Ja. En mag ik ook een keer een vraag stellen? Of wil jij ook...
Sorry.
Nee. Dat is grappig. Alle microfoon van mij. Nee. Ik was nog benieuwd, want ik had het toevallig pas zat ik het op te zoeken. Maar ik denk, nu ben je er toch, ga ik het ook nog vragen. Want jij stuurde wat informatiedingetjes zo van. Stuurde wat informatiedingetjes zo door. En ook dat je... De productie.
Director.
Dat je intersectionele feminist bent. Zeg ik dat goed? Intersectioneel? En ik zocht het op en ik kwam er niet helemaal uit. Wat is het verschil met een normale feministe en waar jij
default,
mee...
Ja. Default feminist.
Default feminist.
Ja, het voelt voor mij wat inclusiever. Dat feminist daar nog een soort van heel binair is. Dat het alleen maar gaat over man-vrouw. Of zo, of een soort van... Maar er zijn veel meer privileges. Dat zeg maar niet alleen maar dat je vrouw bent... dat maakt niet dat je bepaalde nadelen hebt. Maar ook bijvoorbeeld je huidskleur of waar je vandaan komt... of hoeveel geld je hebt, hoeveel die aspecten, die meenemen. Dat je daar bewust van bent. Dat is voor mij intersectionaliteit. Dus dan ook bijvoorbeeld dat ik van een andere achtergrond kom.
Het is misschien, ik snap wel, ik denk wat... Jij zegt, ik ben in... Maar het gaat jou niet om het label van wat jij bent... maar meer wat je gelooft en waar je voor staat.
Ja.
En jij hebt het meer over wat je bent.
Ja, ik heb het wel goed uitgelegd.
Ze heeft het goed uitgelegd, zie ik. Dus ik denk dat feminist... Als je zegt, ik ben gewoon een feminist... Dan heb je het nog niet over alles wat erbij komt kijken... als je niet alle andere aspecten van... vrouw zijn. Dus inderdaad, als je nog meer dingen hebt die daarmee te maken hebben, dus je religie, achtergrond. Dus dat meer. Dus jij had het net een beetje over het label van wanneer je intersectioneel bent. En jij hebt het meer over wat je allemaal meeneemt als je het over feminisme hebt.
Ja.
Ja. Lastig hoor, ik vind het lastig.
Ja,
ik vind het een lastig
maar
onderwerp.
Dat is dus een beetje het dingetje. Nu kom ik op zo'n fase in mijn studie dat zeg maar mensen met hele moeilijke woorden gaan gooien ook. Want dat moet dan om serieus te worden genomen in de kunstwereld of zo. En ik probeer nog een beetje een balans in te vinden. Weet je wel, wat is nou wel, wat wel en wat niet.
Ja.
Maar ik vind het wel een heel mooi woord.
Ja.
Het is een soort van emancipatie van het feminisme of zo.
Ja. Je hebt toch ook feministen nu die dan weer andere kant op slaan.
Turfs.
Dat is dan weer dat je dan...
De turfs, ja, J.K. Rowling.
Wil je even de definitie opzoeken?
Nee, het is turf.
Volgens mij wel, turf.
Turf, ja. Turf zijn... Turf. Nee, maar je zegt het als turf in het Engels. Ja, maar goed, dat is anti-trans.
Ja, zo van, dan hebben we het alleen over biologische...
Ja, die zijn zo radicaal ontwikkeld dat ze ook vinden dat trans dus tegen het feministische golf ingaat. Omdat het dus een gevaar is. Nou, whatever. I don't...
Ja, het is, maar het is ook... inderdaad.
Ja.
Op TikTok ook die mensen dan denk ik, maar ik hoor geloof ik niet zo goed meer wat je zegt. Want je praat echt een beetje poep.
Heel veel mensen praten poep.
Ja.
Ik ook. Soms.
Soms.
Dat is fijn.
Maar ze kleidt ook kutjes.
Work.
Nou goed, dus als mensen een workshop willen, dan kunnen ze dat moeten ze jou gewoon even in de gaten houden.
Ja.
Ja. Maar we komen zo meteen even bij waar we je kunnen vinden. Als laatste onderdeel. Het geheim van de gast.
Je moet er eigenlijk een theme song voor hebben.
Vind je?
Secrets. Secret vault. Secrets.
Neem je dit op, Charles? Neem je dit op? Oké, dit was echt... Wauw, ik hoorde die geld mijn. Copyrighted.
Yeah, right off the top of my head.
Trademark.
Yeah, wow.
Anyway, het geheim van de gast. Heb jij iets voor ons meegenomen?
Ja, maar ik heb het eigenlijk net ook al gezegd. Maar ik had twee dingen.
Oh, nou, in dat geval.
Mag het nog herhalen ook, hoor.
Ja, maar ik zei dus net die banger. Het gaat om connectie en niet om perfectie.
Ja.
Eigenlijk had ik die als een soort van levensles.
Ja.
Ja, we love. Dus ik zeg hem dan nogmaals, hè, stamp hem erin.
Ja, daar is je camera.
Stamp hem erin. Connectie, bitch. Connectie. Voelen, we moeten meer voelen. Bruggetje, voelen. En een boek die ik graag iedereen wil aanraden.
Nice.
Ik heb hem niet meegenomen, want ik heb hem uitgeleend aan iemand. Maar het heet De Cyclusstrategie van Macy Hill. Wat gaat over je cyclus trekken met seizoenen.
Oh ja, iemand uit mijn ex-klas ondertussen. Die doet het ook. Die zegt ook de hele tijd, ik zit in mijn herfst. Meiden, ik zit in mijn herfst. Ja. En we weten nu ook allemaal wat het betekent.
Ja, dat is zo belangrijk. Ja. Het was echt een openbaring. Ja. Ik denk, door dat boek ben ik ook meer gaan voelen in mijn lichaam.
Nice.
En hoe heet het nog een keer?
De cyclusstrategie.
Ja. En okay. Het is heel, hopelijk staat het echt heel leuk. Dat, want alle mensen die ongesteld kunnen worden in mijn ex-klas, die zeiden het op die manier ook. De hele tijd. Dat was heel nice.
Ja.
Oh, ik ga mijn winter. Ja. Lente is het best, toch? Dat is fijn.
Ja, het verschilt per persoon.
Oh ja.
Maar ik heb er dus nog heel veel moeite mee, want ik heb dus een spiraaltje. Waardoor het allemaal een beetje onderdrukt is. Maar ik ga dus mijn... Ga ik dit zeggen? Ja, even een teasertje voor mijn kunst. Ik ga dus binnenkort mijn spiraal eruit laten halen.
Work.
Ik wil dat dus filmen.
Oh.
Mijn hoofd, als hij, zeg maar, als hij eruit gaat. Gek.
Nou, je had Anne niet moeten filmen. Nee, ik wil net zeggen.
Oeh.
Ja, maar dat is een enorm goede teaser.
Mm.
Ik ben heel benieuwd. Oké.
Ik ook.
Waar kunnen mensen je vinden? Wat moeten ze opzoeken? En wanneer ga je weer iets nieuws maken? Nou ja, dat heb je nu al geteased natuurlijk.
Mm. Ja, nou, mijn Instagram is asmayonnaise.
De artiestennaam.
En dat is eigenlijk heel makkelijk. Het is gewoon as en dan mayonaise. Voor de spelling, mensen. Ja. En ik heb ook nog een ander account. Dat is Esmee van Loene. Mag je me ook opvolgen? Want asmayonnaise is een soort van mijn alter ego. Mm. Dus dat is een soort van... Ja, of mijn ego. Ik noem maar sinds kort ook een ego.
Oh, ja.
Geen alter. Wat moest ik nog meer zeggen? Wat mensen van mij...
Ja, waar ze kunnen vinden, nou, dat heb je gezegd. En wanneer je iets nieuws gaat maken... Nou, je kan dus sowieso naar de expo in Zwolle.
Ja, ga allemaal naar het Nijenhuis. Het is een heel leuk kasteel. Echt vet.
Oh.
Met een hele mooie beeldentuin. Dus als het lekker weer is, kan je lekker wandelen in het bos daar. Het is heel fijn. Fijne omgeving.
En de workshop, hoe boeken we die workshop? Of moeten we dan gewoon...
Moet je gewoon even mijn DM sliden.
Work.
Ja, nou, en Instagram in de gaten houden.
Of naar het festival gaan.
Of naar het festival.
Of naar het festival gaan. Ik sta in september ook op Smeerboel. Ja.
Leuk. Yes. Nou, Smeerboel. Nou, er zijn genoeg plekken om jou te vinden.
Mm. Ja.
Ontzettend bedankt dat je er was.
Ja.
Ik vond het superleuk.
Vond het ook leuk.
Ik ook.
Nice. Ja, ik vond het allemaal leuk.
Maar het is goed.
Jullie ook bedankt. Ik bedank jullie ook altijd. Maar misschien moeten we dat
ook bedankt,
bedankt allemaal.
Ja, bedankt, Jess.
En bedankt voor het luisteren. En we wensen jullie een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht.
Doei!
Daag.
Hey, lieve luisteraars. Hier ben ik weer. Lang weg geweest, maar ik heb weer een natuurfeitje voor jullie. En deze week gaat het over natuurgoden. En specifiek queerness in Noorse mythologie. Ik ben nu namelijk in Noorwegen op vakantie. Ik zit ver in het diepste fjord van Noorwegen. Het landschap is hier prachtig. En er zijn hoge bergen vlak bij het zeewater van een fjord. Watervallen overal en regenbogen. En je beeld je zo de trollen in die door stenenvelden lopen. En elfjes die op natte paddenstoelen in bossen zitten. En dus ook is het niet gek dat de Noorse vroeger natuurgoden daarin zijn gaan geloven. Als er onweerstormen hier zijn, die kunnen natuurlijk alleen maar door die machtige hamer van Thor komen. En dan komen we gelijk bij het onderwerp dus van deze queer in de natuur. En dat is queerness in mythologie. En in dit geval Noorse mythologie. Want in Noorse mythologie zijn er magische krachten. Dit heet Seet. En Seet is sterk verbonden aan seksualiteit, femininiteit meestal. En soms ook het wisselen van gender. Als het door een man werd gepraktiseerd in ieder geval. En mannen die zulke magiërs waren, dus die dat Seet hadden, die werden Aegir genoemd. En dat was eigenlijk ook een woord voor de ontvangende man in gay seks. Bottoms practicing magic, dus eigenlijk. En toen Thor zijn hamer gestolen werd, die god van de donder, werd gestolen door reuzen. En hoe hij die hamer terug heeft gepakt is door dus dat Seet te gebruiken. En hij veranderde in een vrouw om als bruid voor de reuzenkoning te doen alsof. En toen stol hij de hamer terug eigenlijk tijdens die bruiloft. Dit weet ik, want In een toneelstuk dat ik op de basisschool heb gedaan, voerden wij dit op. Ik begreep denk ik nog niet helemaal wat dit met transgender zijn te maken had of met queerness, maar goed. Zelf in dat toneelstuk speelde ik Loki. Dat is de god van de listen en is ook een shapeshifter. Hij was half god en half reus. En halverwege ons toneelstuk nam een goede vriendin van mij de rol over. Ja, het veranderen van gender. Zeet dus. Wist ik veel. En een bekend verhaal van Loki is ook dat hij in een merrie verandert, een vrouwelijk paard. En de hengst van Odin, de oppergod, verleidt. En samen ja, baby's maakt, geloof ik. Wat grappig is dat in deze vikingensamenlevingen, grappig is het niet. Maar in vikingensamenlevingen werd seks en tussen mannen en transgenders werden zeker niet geaccepteerd. Aegir, dat woord voor een mannelijke magier, of Noorse bottoms, is eigenlijk een ernstig scheldwoord, was dat ook toen. En toch hadden ze wel een andere beleving van gender dan ons. Vrouwen waren meer empowered in het zijn van huisvrouw, maar ook om andere belangrijke rollen te vervullen. Vooral dan als ze welvarend waren en als ze het zich konden veroorloven om niet te trouwen. Maar in ieder geval over de geschiedenis van Noorse mythologie is veel debat hoe dat precies zat. En het is een beetje afhankelijk natuurlijk geschiedenis van wie het interpreteert. Er is een schrijfster, Brit Solly heet zij, en die denkt dat queerness niet compleet uit de pan was bij de Noren. En dat heeft dus met dat concept Zeet te maken, want zelfs de oppergod Odin, die over oorlog en dood ging, en de basis van het Valhalla, dat woord ken je misschien wel, dat is de Noorse hemel. Ja, die Odin die was de hoogste meester in Zeet. En in gevallen van nood gebruikte hij het bijvoorbeeld om naar het onderrijk te kunnen reizen, en dan veranderde hij dus vaak van gedaante in een vrouwelijk figuur of zoiets. Hij leerde die kracht van Freya, dat is de godin van de liefde en seksualiteit. En ja, dit soort dingen weten we eigenlijk allemaal doordat er dus beeldjes zijn van Odin die afgebeeld wordt als vrouw en dat soort verhalen zijn opgeschreven. En die Brit Solly zegt dus eigenlijk dat het moeilijk te verklaren is dat dit soort verhalen er zijn over genderbending en dat dat zo'n centrale rol is in die mythologie. Dus ja, belangrijke goden als Loki, Thor en Odin, dat zijn eigenlijk de drie bekendste goden, die deden het dus allemaal. Noorse mythologie is niet eenduidig. Was Odin een bottom? Waren goden transgender? Waren vrouwen empowered? Zo simpel is het natuurlijk niet. We kunnen het verleden niet helemaal interpreteren met woorden van nu en denken dat we het juist hebben. Maar zeker is dat queerness een bepaalde vorm een rol had. Een belangrijke rol in oude natuurgodsdiensten en magie. In ieder geval bedankt voor het luisteren en lieve groetjes uit Noorwegen. En happy pride!
QueerCatch de podcast wordt gemaakt door Anne Ruitenberg en Jesse Stensler. De productie en edit wordt gedaan door Jovan Homan. Puur in de natuur is van Belle van Dam. Onze cover art, de foto's en het ontwerp is gemaakt door Leroy en Vera van Marketing. En we bedanken de Tolhuistuin.